Brothers and sisters, we welcome you to
the church education. Heten jullie welkom op deze CES haardvuuravond voor jonge volwassenen. Deze haardvuuravond vindt plaats op de campus van het Brigham Young University Idaho Center in Rexburg, Idaho. De haardvuuravond wordt in vele talen vertolkt voor jongvolwassenen en studentenleeftijd over de hele wereld. Mijn naam is Edwin Sexton en ik ben president van de jongvolwassenenring Rexburg, Idaho voor. We heten ouderling Quintum Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen welkom en zijn denkbaar dat zijn echtgenote vanavond hem vergezelt. Straks zal ik ouderling Cook als de spreker van vanavond introduceren. We zijn dankbaar dat er andere algemene autoriteiten in gebied 70 aanwezig zijn als medeleden van de onderwijsraad en functionaris van de universiteit. Daarnaast verwelkomen wij tot ons genoegen op het podium bestuurders van CES seminaires en instituten en presidenten van jongvolwassenenringen uit Idaho Falls en Rexburg en van ringen voor gehuwde studenten uit Rexburg, ieder met zijn echtgenoten. We herinneren jullie eraan dat op de CES haardvuuravond van zondag 6 mei 2012 ouderling Martin Jensen van de 70 zal spreken. Steven Stromberg heeft het preludium gespeeld en begeleidt nu de samenzang. We nodigen de aanwezigen uit om openingslofzang 6, Verlossen van Israël, te zingen onder leiding van Daniel Johnson, waarna het openingsgebed wordt uitgesproken door Taylor W. Bryan. Na het openingsgebed zingt het gecombineerde koor van mannen en vrouwen bij WIO Idaho met de collegiate singers Guide Us, O Thou Great Jehovah.
Our dear Father in heaven,
onze dierbare Vader in de hemel, we danken u voor de gelegenheid om hier vandaag bijeen te komen. We zijn dankbaar voor de kans om naar een apostel van de Heer te luisteren en vragen dat uw geest zijn boodschap tot in ons hart mag voeren. Vader, wij zijn dankbaar dat wij het evangelie kennen. En wij bidden dat wij kansen mogen krijgen om erover te vertellen aan hen die opgebeurd moeten worden. Vader, we zijn dankbaar voor alle zegeningen die u ons hebt gegeven. Wij vragen u nu om ouderling Cook te zegenen als hij spreekt, opdat hij door uw geest geleid mag worden en hij de boodschap mag brengen die u voor vandaag hebt bereid. Vader, wij hebben u zeer lief. We zijn dankbaar voor al onze zegeningen en zeggen dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
Brother Kempton, thank you for that.
Broeder Kempton, dank u wel voor die prachtige uitvoering van een populaire lofzang. Na de toespraak van ouderling Cook zingt het koor Faith in Every Footstep. Het koor staat onder leiding van Randall Kempton en wordt begeleid door Steven Stomberg. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Don Davidson. Het is mijn voorrecht om nu te spreken van vanavond aan te kondigen. Ouderling Quentin Cook is op 6 oktober 2007 gesteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen in de laatste dagen. Hij was in april 1996 geroepen als algemene autoriteit en was achtereenvolgens lid van het tweede en het eerste Quorum der 70. wanneer hij op 1 augustus 2007 werd geroepen als lid van het presidium der 70. Hij is werkzaam geweest als lid van het gebiedspresidium in de Filipijnen, president van het gebied Oceanië en Noord-Amerika Noordwest en algemeen directeur van de Algemene Zendingswerk. Ten tijde van zijn roeping als algemeen autoriteit van de kerk was hij vicepresident van Sulu Health System. Voor die tijd was hij president en algemeen directeur van een Californische instelling voor gezondheidszorg. Daarvoor was hij bedrijfsadvocaat en partner in de advocatenfirma Carr McLellan, Ingersoll, Thompson en Horn in San Francisco Bay. Hij is bestuurslid van diverse commerciële en niet-commerciële instellingen geweest. Hij komt uit Logan, Utah en heeft een bachelorgraad in politieke wetenschappen van de Utah State University en een doctoraat in de rechtswetenschappen van Stanford University. Hij heeft een zending voor de kerk vervuld in Groot-Brittannië en is bisschop, ringpresident en raadgever in een ringpresidium geweest in de ring San Francisco, Californië. En regionaal vertegenwoordiger en gebiedsvoorzitter in het gebied Noord-Amerika Noordwest. Hij is op 30 november 1962 in het huwelijk getreden met Mary Gabby. Ze hebben 3 kinderen en 11 kleinkinderen. Ouderling Cook.
Thank you for that,
dank u wel voor die inleiding. En bedankt voor dat gebed en dat prachtige koorstuk. Het was erg bijzonder. Ik vind het fijn om jullie jongvolwassenen toe te spreken. Ik breng jullie de liefde en groeten over van het eerste presidium en het Quorum der 12. Het is geweldig om hier in het conferentiecentrum van BYU Idaho te zijn. In gedachten zie ik jullie op allerlei plaatsen in de hele wereld. Toen ik zo oud was als jullie, was president David O. McKay profeet. President McKay was kerkpresident van 1951 tot en met 1970, het jaar waarin ik 30 werd. Er is altijd iets bijzonders aan de profeet in de jaren dat je jongvolwassen bent. Ik had president McKay lief en bewonderde hem. Hij vertelde vaak een waar gebeurd voorval van zijn zending in Schotland. Hij had op zending een tijdje heimwee en bezichtigde op een dag het nabijgelegen Stirling Castle. Toen hij met zijn collega terugkeerde van het bezoek aan het kasteel, passeerde ze een gebouw met een inscriptie in een steen boven de deur. Een tekst die doorgaans aan Shakespeare wordt toegeschreven. En die luidde, wat ge ook doet, doe het goed. President McKay haalde in 1957 tijdens een toespraak herinneringen op aan deze ervaring. Ik zei tegen mezelf, of misschien deed de geest in mij dat, je bent lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Bovendien ben je hier als vertegenwoordiger van de Heer Jezus Christus. Je hebt de verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de kerk aanvaard. Toen bedacht ik wat we die ochtend hadden gedaan. We hadden een bezienswaardigheid bekeken. We hadden historische informatie gekregen, dat was waar. En ik vond het fantastisch. Maar dat was geen zendingswerk. Ik aanvaarde de boodschap in die steen. En vanaf dat moment probeerden we onze rol als zendelingen in Schotland goed te vervullen. Einde citaat. Die boodschap, wat ge ook doet, doe het goed, was zo belangrijk en had zo'n grote uitwerking op ouderling McKay, dat hij zich er de rest van zijn leven door heeft laten inspireren. Hij besloot dat wat voor taak hij ook had, hij zijn uiterste best zou doen. Toen David B. Haight zendingspresident was in Schotland, zocht hij de originele steen met zijn inscriptie op en liet een replica maken, die zich nu in het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo in Utah bevindt. Velen van jullie hebben de spreuk gezien en hebben nagedacht over de strekking van de boodschap. Ouderling Russell M. Nelson bevestigde onlangs bij de viering van het 50 jaar bestaan van het opleidingscentrum voor zendelingen nog eens hoe belangrijk die boodschap is. Toen ik nadacht over wie jullie zijn, kreeg ik het gevoel dat jullie niet, misschien niet helemaal doorhebben hoe belangrijk jullie generatie is. De samenleving heeft de verschillende generaties die nu leven etiketten opgeplakt. De oudste generatie in de Verenigde Staten en andere landen heeft de benaming de geweldigste generatie gekregen. Omdat ze zoveel doorstonden in de wereldwijde economische crisis van de jaren 30. En wat ze presteerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wat ze in de nadagen van de oorlog deden bij de opbouw van een betere wereld. Een aantal oudere autoriteiten van de kerk heeft aan die gebeurtenissen deelgenomen. President Monson was in de Amerikaanse marine. President Packer was in de Amerikaanse luchtmacht. Arling Perry was bij de Amerikaanse mariniers. Ik zal straks enkele van hun ervaringen vertellen en enkele lessen die ze leerden en gaven. Jullie generatie, die in de jaren 80 en in de eerste helft van de jaren 90 is geboren, wordt momenteel de millennium generatie genoemd. Sommige critici zijn sceptisch over wat jullie generatie zal presteren. Ik geloof dat jullie de achtergrond en het fundament hebben om de beste generatie ooit te worden, met name in het voortstuur van het plan van onze hemelse vader, van onze vader in de hemel. Maar waarom zeg ik dat? Jullie generatie heeft meer seminar- en instituutsonderwijs meegekregen dan vorige generaties. En jullie hebben van alle generaties het beste onderwijs gehad in het jeugdwerk, de priesterschap en de jonge vrouwen. Bovendien zijn ongeveer 375.000 van jullie op zending of zijn op zending geweest. Jullie zijn een derde van alle zendelingen in deze bedeling. Samuel Smith, de eerste zendeling in deze bedeling, werd op 6 april 1830 tot ouderling geordend en als zendeling aangesteld. De dag waarop de kerk werd gesticht. Als je denkt aan alle zendelingen die na hem zijn gekomen, is het verbazend dat een derde daarvan jullie generatie is. Ter vergelijking, slechts 76.000 zendelingen of minder dan 8% vervulde een zending in de 12 jaar dat ik tussen de 18 en de 30 was. Maar ook voor jullie die niet de kans hebben gekregen om een zending te vervullen, geldt dat je bijdrage toch aanzienlijk kunnen zijn. Bijna de helft van het eerste presidium met 12 heeft geen kans gekregen om een zending te vervullen. Wat zijn mijn zorgen over jullie toekomst, gezien jullie enorme potentieel om iets goeds tot stand te brengen? Welke raad kan ik jullie geven? Allereerst is er de druk op ieder van jullie om met je gedrag je ware aard te verloochenen en zelfs een masker te dragen. Iemand te worden die niet is wie je bent of wie je wilt worden. Afgelopen zomer hadden ouderling Elton Perry en ik met Michael Otterson in onze hoedanigheid als vertegenwoordigers van de kerkelijke public affairs een gesprek met Abraham Foxman in dienstkantoor in New York. De heer Foxman is landelijk directeur van de Anti-Defamation League. Het doel van die organisatie is het belasteren van Joden tegen te gaan. Hij doet dat werk al bijna 40 jaar. Zijn levensverhaal, dat wat hem daartoe bracht om dit werk te doen, is fascinerend. Hij is geboren aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders, Joseph en Helen Foxman, gaven Abraham aan een katholiek Pools meisje in verband met een verordening die was uitgevaardigd tegen de Joden, waardoor ze in september 1941 naar een Joods ghetto moesten te Vilna in Litouwen. Abraham was toen 13 maanden oud. Zijn ouders overleefden de oorlog en de massavernietiging van de Joden, maar werden pas met Abraham herenigd toen hij 4 jaar was. Naar schatting zijn er bij de nazi-verschrikkingen 1,5 miljoen Joodse kinderen omgekomen. Abraham werd beschermd door het katholieke meisje dat hem zondags mee naar de kerk nam en zijn Joodse identiteit geheim hield. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Abraham Foxman zijn leven heeft gewijd aan het bestrijden van antisemitisme, haat, onverdraagzaamheid en discriminatie. Ik heb verschillende keren met de heer Foxman samengewerkt en ik bewonder hem om zijn moed en toewijding. Bij onze gesprekken in New York vroeg ik hem welke raad hij voor ons had met betrekking tot onze taken in de public affairs van de kerk. Hij dacht even na en legde toen uit hoe belangrijk het was om de mensen aan te moedigen geen masker te dragen. Hij beschreef de Ku Klux Klan. Dat was een organisatie die erg veel invloed had en angst zaaide onder de meeste Amerikanen in de eerste helft van de vorige eeuw. Ze droegen identieke mantels en maskers, wat het onmogelijk maakte om de deelnemers te identificeren. Ze verbrandden kruisen voor de woning van hun doelwitten en ze beschouwden zichzelf als zogenaamde morele waakhonden. Hun voornaamste doelwitten waren Afro-Amerikaanse burgers, maar ook katholieke Joden en emigranten. De meest militante leden van de beweging namen deel aan afstraffingen, mishandelingen en zelfs moorden. De heer Foxman wees erop dat een minderheid van de Ku Klux Klan tijdens de dictatuur in de jaren 30 in Europa tot de beulen en bruinhemden zouden hebben behoord. Maar de meeste van hen waren, als ze geen masker droegen, doorgaans gewone mensen. Zoals zakenmensen en kerkgangers. Hij merkte op dat het verbergen van hun identiteit achter een masker hen in staat stelde om deel te nemen aan bezigheden die ze normaal gesproken zouden hebben vermeden. Hun gedrag had een verschrikkelijke uitwerking op de Amerikaanse samenleving. Meneer Foxman gaf ons de raad om te beklemtonen hoe belangrijk het is dat mensen geen masker opdoen om hun identiteit te verbergen. In het begin van onze kerkgeschiedenis bevonden de profeet Joseph, Emma en hun 11 maanden oude tweeling, Joseph en Julia, zich in Hiram, Ohio, op de boerderij van broeder Johnson. Beide kinderen hadden de mazelen. Joseph en zijn zoontje sliepen op een onderschuifbed bij de voordeur. Broeder Mark L. Staker heeft verteld wat er gebeurde. In de nacht drong een groep mannen met zwartgemaakte gezichten het huis binnen en sleepte de profeet naar buiten waar ze Sidney Rigdon en hem met teren smeerden. Toen Emma zag dat Joseph in elkaar was geslagen en met teren gesmeerd, viel ze flauw. Hoewel de profeet een tand kwijt was, een ernstige wond in zijn zij had, een pluk haar miste en brandwonden had die veroorzaakt waren door salpeterzuur, hield hij een toespraak tijdens de gebruikelijke zondagsdienst. Onder de heiligen die daar bijeen waren, bevonden zich tenminste 4 leden van de bende. Het meest tragische gevolg was dat de kleine Joseph, die aan de nachtlucht werd blootgesteld toen zijn vader werd weggesleept, een ernstige kou vatte en daar enkele dagen later aan overleed. Het is ook interessant dat zij die de profeet Joseph en zijn broer Hiram de martelaarsdood injoegen, hun gezicht beschilderden in een poging om hun ware identiteit te verbergen. Het is erg zorgelijk als mensen hun identiteit verbergen en tot geheime verenigingen toetreden. We lezen in het Boek van Mormon dat Lucifer de mensenkinderen ophitst tot geheime verenigingen om te moorden en tot allerlei geheime werken van duisternis. Nu wil ik niet beweren dat er sommigen onder jullie betrokken zijn bij verschrikkelijke gebeurtenissen zoals ik net heb beschreven, maar ik geloof wel dat het in onze tijd, waarin het makkelijker dan ooit is om anoniem te zijn, een belangrijk beginsel is om geen masker te dragen en trouw te zijn aan het geloof waar de martelaars voor streden. Een van de beste manieren om je te beschermen tegen slechte keuzes is geen masker van anonimiteit te dragen. Als je ooit merkt dat je dat doet, weet dan dat het een ernstige waarschuwing voor gevaar is en dat het een van de middelen van de tegenstander is om je iets te laten doen wat je niet mag. Een van de redenen waarom we zendelingen opdracht geven om zich conservatief te kleden en waarom mannelijke zendelingen gladgeschoren moeten zijn, is zodat er geen twijfel over kan bestaan wie ze zijn en hoe ze zich zouden moeten gedragen. Sommigen vragen zich misschien af, is dat niet gewoon oppervlakkig? Ik vind van niet. Bedenk eens hoe de profeet Moroni in het Boek van Mormon kleding en sieraden beschrijft. Hij legt een verband tussen hoogmoed en het dragen van zeer fraaie kleding. Hij legt bovendien verband tussen de hoogmoed die tot uiting komt door het dragen van zeer fraaie kleding met strijd en kwaadwilligheid en vervolgingen en allerlei ongerechtigheden. Ik maak me vooral zorgen over allerlei soorten kleding en sieraden in onze tijd die een teken van opstandigheid kunnen zijn of van een gebrek aan morele normen en die een negatieve uitwerking kunnen hebben op andermans morele normen. De tweede raad die ik je wil geven, handel naar je ware geloofsovertuiging door je tijd te besteden aan dat wat je karakter zal vormen en ertoe zal bijdragen dat je christelijker wordt. Ik hoop dat geen van jullie het leven alleen maar als een lolletje zien, maar eerder als een tijd om je voor te bereiden God te ontmoeten. Een fantastisch voorbeeld van je best doen en je tijd goed gebruiken vinden we in een voorval uit het leven van ouderling Elton Perry, die als marinier aan het eind van de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van het Amerikaanse bezettingsleger in Japan. Ouderling Perry vertelde dit verhaal toen hij zijn bijzondere getuigenis van de heiland opnam voor vertoning in onze bezoekerscentra. Laten we luisteren naar zijn waar gebeurde verhaal.
Let's listen to his account.
There was an experience in my life which is often reminded.
Ik heb ooit iets meegemaakt dat mij vaak herinnerd heeft aan de vreugde die voortvloeit uit het stellen van de vraag: wat zou de heiland in deze situatie doen? Ik bevond me onder de eerste mariniers die in Japan aan land gingen toen het ondertekenen van het vredesverdrag een eind maakte aan de Tweede Wereldoorlog. De verwoeste stad Nagasaki binnentrekken was een van de droevigste momenten van mijn leven. Een groot deel van de stad was volledig verwoest. Sommige doden waren nog niet begraven. We richtten een hoofdkwartier in voor ons bezettingsleger en gingen aan de slag. De situatie was erg slecht en enkele onder ons wilden iets meer doen. We gingen naar de veldpredikant van onze divisie en vroegen toestemming om te helpen met de opbouw van de christelijke kerken. De overheid had die kerken tijdens de oorlog beperkingen opgelegd en sommige waren bijna helemaal stilgelegd. De weinige gebouwen die ze hadden waren zwaar beschadigd. Enkele van ons boden vrijwillig aan om deze kerkgebouwen buiten dienst te repareren en te stukken, zodat ze weer voor christelijke erediensten konden worden gebruikt. We spraken de taal niet. Het enige wat we konden doen was met lichaamsarbeid het gebouw repareren. We kwamen erachter dat de predikanten tijdens de oorlogsjaren hun werk niet hadden kunnen doen en bemoedigden hen aan om terug te keren naar hun preekstoel. We vonden het geweldig toen deze mensen weer de vrijheid hadden om hun christelijk geloof te praktiseren. Toen we ons opmaakten om Nagasaki te verlaten, gebeurde er iets dat ik nooit zal vergeten. Toen we in de trein stapten, die ons voor onze thuisreis naar ons schip zou brengen, werden we door vele andere mariniers geplaagd. Ze hadden hun vriendinnetjes bij zich en namen afscheid. Ze lachten ons uit en zeiden dat we de pleziertjes van het verblijf in Japan hadden gemist. We hadden onze tijd verspild met hard werken en muren stukken. Net toen hun geplaagd hoogtepunt had bereikt, kwamen over een heuveltje bij het station ongeveer 200 van die fijne Japanse christenen van de kerk die we hadden gerepareerd. Ze zongen voorwaarts christenstrijders. Ze kwamen de heuvel af en overlaadden ons met geschenken. Toen gingen ze allemaal langs het spoor staan. En toen de trein op gang kwam, staken we onze handen uit en raakten bij het langsrijden hun vingertoppen aan. We waren niet in staat om iets te zeggen. We waren overmand door emoties. Maar we waren dankbaar dat we in de nadagen van de oorlog in dat land een kleine bijdrage hadden kunnen leveren aan het terugbrengen van de christelijke geloofsbeleving. Ik weet dat God leeft. Ik weet dat wij allen zijn kinderen zijn en dat hij ons lief heeft. Ik weet dat hij zijn zoon de wereld in heeft gezonden als zoenoffer voor de mensheid. En dat zij die zijn evangelie omarmen en volgen met het eeuwige leven zullen verwerven, de grootste van alle gaven Gods. Ik weet dat hij leiding heeft gegeven aan de herstelling van het evangelie op aarde door de bediening van de profeet Jozef Smith. Ik weet dat we in ons sterfelijk leven alleen blijvende vreugde en geluk vinden als we de heiland volgen, zijn wet gehoorzamen en zijn geboden onderhouden. Hij leeft. Dat getuig ik tot jullie in zijn heilige naam, die van Jezus Christus. Amen.
Bedenk eens wat een paar soldaten betekenen die hun tijd besteden aan het herstellen van christelijke kerken en vergelijk dat met de andere soldaten die deelnamen aan lichtzinnige, dwaze of kwade bezigheden. Denk daar eens over na en kies er actief voor om je tijd goed te besteden. Als ik deze video zie, moet ik denken aan een van mijn vroegste herinneringen, toen ik nog maar 5 jaar oud was. De vader van ouderling Perry was onze ringpresident. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog liet hij in een avondmaalsdienst alle teruggekeerde soldaten op het podium zitten. Ze droegen hun mooiste militaire uniform en gaven elk een kort getuigenis. President Perry weende toen zijn 2 zoons, ouderling Perry en zijn jongere broer Ted, hun getuigenis gaven. Ik vond het als kleine jongen erg inspirerend en indrukwekkend. Ik herinner me niet wat ze zeiden, alleen maar hoe ik me voelde. Zoals je uit het voorbeeld van ouderling Perry in deze video kunt concluderen, heb ik het er niet over om met je godsdienst te koop te lopen of om oppervlakkig gelovig te zijn. Dat kan zowel jou als de kerk in verlegenheid brengen. Ik bedoel dat je wordt wat je zou moeten worden. Toen we de leidraad voor zendingswerk Prediking bij een Evangelie samenstelden, meenden we dat het een nuttige leidraad voor het leven van zowel zendeling als leden kon zijn, met name hoofdstuk 6, hoe kan ik christelijke eigenschappen ontwikkelen. Probeer je het goed te doen en vast te stellen welke eigenschappen je wilt ontwikkelen, dan doe je er goed aan om een lijst te maken van schriftpassages over die eigenschappen, die teksten te bestuderen, doelen te stellen om die eigenschappen te ontwikkelen en te bidden om de hulp van de Heer bij het ontwikkelen van die eigenschappen. Daarbij moet je je identiteit niet verbergen achter een masker. Sommigen onder jullie zijn bezweken voor gedrag dat veel verder gaat dan alleen maar pleziertjes hebben. Wie zich inlaat met pornografie of enige andere vorm van onzedelijkheid, doet iets dat niet past bij wat hij of zij eigenlijk wil zijn of zou moeten zijn. Het is interessant dat bijna iedereen die zich inlaat met pornografie een valse identiteit aanneemt of zijn of haar deelname eraan verbergt. Men maskeert zijn gedrag, wetend dat het verwerpelijk en vernietigend is voor alle mensen om wie ze geven. Pornografie is een plaag die niet alleen schadelijk is voor iemands morele status voor God, maar het kan bovendien huwelijken en gezinnen te grond richten. En het heeft een negatieve weerslag op de samenleving. Internetverslaving en pornografie zijn beide schadelijk voor het huwelijk. Als je op een huwelijk aanstuurt, dan moet je geen masker dragen dat ongepast gedrag verbergt dat schadelijk zou zijn voor jezelf of je huwelijk. Als je van dit vernietigende gedrag een gewoonte hebt gemaakt, wees er dan van verzekerd dat je je kunt bekeren en dat je kunt genezen. Bekering gaat aan genezing vooraf. Genezing kan veel tijd in beslag nemen. Je bisschop kan je vertellen hoe je de hulp kunt krijgen die je nodig hebt om te genezen. We hebben de bisschoppen gevraagd om je te verwijzen met iemand die je het beste kan helpen. Maar afgezien van pornografie en seksuele onzedelijkheid liggen er ook andere gevaarlijke vormen van gedrag op de loer die de samenleving vergiftigen en de fundamentele moraal ondermijnen. Het is tegenwoordig normaal om je identiteit te verbergen en anoniem hatelijke, giftige, onverdraagzame boodschappen op het internet te zetten. Sommigen noemen dat flamen. Sommige instellingen proberen opmerkingen door te lichten. De New York Times tolereert bijvoorbeeld geen opmerkingen als die een persoonlijke aanval inhouden, obscene, vulgaire of godslasterlijke woorden bevatten, of als de inzender zich voordoet als iemand anders, onsamenhangend schrijft of schreeuwt. De Times moedigt ons ook aan om onze eigen naam te vermelden. Ik citeer, we hebben ondervonden dat mensen die hun eigen naam vermelden prettiger en respectvollere discussies voeren. Einde citaat. De apostel Paulus heeft geschreven, misleid u zelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Het is duidelijk dat kwade communicatie niet slechts een kwestie is van geslecht gemanierd zijn, maar als heiligen de laatste dagen zich er schuldig aan maken, kan het een negatieve uitwerking hebben op hen die geen kennis van God hebben of geen getuigenis van heiland. Elke manier waarop het internet gebruikt wordt om te pesten, een reputatie te beschadigen of iemand in een kwaad daglicht te stellen, is verwerpelijk. Wat we in de samenleving zien, is dat als mensen het masker van anonimiteit dragen, ze eerder dit gedrag vertonen dat een fatsoenlijk dialoog onmogelijk maakt. Het is bovendien een overtreding van de fundamentele beginselen die de Heiland ons heeft geleerd. Een van de fundamentele boodschappen van het evangelie van Jezus Christus die je van jongs af aan hebt geleerd, luidt, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. De Heiland heeft uitgelegd dat hij niet was gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te redden. Vervolgens beschrijft hij wat veroordeling inhoudt. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Rechtschapen mensen hoeven hun identiteit niet te verbergen achter een masker. Ik vind een waar gebeurd verhaal uit het leven van president Monson mooi. Hij werd pas tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog 18 jaar. In feite was de oorlog in Europa al voorbij, maar de oorlog in de Stille Oceaan duurde voort. Hij ging bij de Amerikaanse marine en werd naar San Diego in Californië gestuurd. Je zult je vast zijn verhaal herinneren dat hij de afgelopen algemene conferentie vertelde. Op zijn eerste zondag daar stuurde de sergeant-instructeur iedereen naar de kerk. Hij stuurde de katholieken naar de ene plek, de joden naar een andere en probeerde de rest naar een protestantse bijeenkomst te sturen. President Monson zei dat hij wist dat hij geen katholiek, jood of protestant was. Hij was mormoon. Hij had de moed om te blijven staan en stelde tot zijn plezier vast dat er nog andere trouwe leden bij hem stonden. Het zou zo makkelijk zijn geweest om met de vele anderen naar de protestantse bijeenkomst te gaan. Hij was vastbesloten om zijn identiteit te laten gelden en het in die hoedanigheid goed te doen. Mijn derde raad heeft betrekking op de doelen die je zou moeten overwegen. Rond dezelfde tijd dat Arling Perry met de mariniers in Japan was gelegerd, was president Boyd K. Packer aan het eind van de Tweede Wereldoorlog met de luchtmacht in Japan. In de toespraak die hij op 22 januari van dit jaar bij de viering van het 100-jarig bestaan van het seminarie hield, legde hij uit dat dit een uiterst beslissende tijd van zijn leven was. In 2004 ging ik met president Packer en enkele anderen naar Japan. Hij kon toen op zijn voetstreden terugkeren en nadenken over enkele ervaringen die hij toen had en beslissingen die hij nam. In zijn seminarietoespraak noemde hij er enkele. Met zijn toestemming vertel ik jullie ook nog over enkele andere gedachten en gevoelens die hij had. President Packer beschreef wat er gebeurde op een eilandje voor de kust van Okinawa. Hij beschouwt dit als zijn berg in de wildernis. Door zijn voorbereiding en zijn omgang met andere leden was zijn geloof in de evangelieleringen toegenomen. Maar hij had toch bevestiging nodig. De zekere wetenschap dat wat hij al voelde waar was. President Packer's biografe beschrijft wat toen gebeurde. Ik citeer. In plaats van de gemoedsrust te krijgen over de bevestiging die hij wilde hebben, kwam hij oog in oog te staan met de hel van de strijd tegen de onschuldigen. Op zoek naar stilte en tijd om na te denken, beklom hij op een dag een heuvel die uitkeek over de oceaan. Hij vond daar de restanten van een boerenwoninkje met daarbij een verwaarloosde akker met zoete aardappelen. En tussen de stervende planten zag hij de lijken van een afgeslachte moeder en haar twee kinderen. De aanblik vervulde hem met grote droefenis, vermengd met de gevoelens van liefde voor zijn eigen familie en voor gezinnen in het algemeen. Einde citaat. Vervolgens betrad hij een provisorische bunker waar hij nadacht, peinsde en bad. Toen president Packer terugkeek op dit voorval, beschreef hij wat ik een geestelijke bevestiging zou noemen. Hij voelde zich geïnspireerd om te beslissen wat hij met zijn leven moest doen. Uiteraard had hij geen idee dat hij zou worden geroepen tot de hoge en heilige roeping die hij nu heeft. Hij had het idee dat hij leraar wilde worden en dat hij de leringen van de heiland onder de aandacht wilde brengen. Hij besloot een rechtschapen leven te leiden. Op een moeilijk te doorgronden wijze kreeg hij het gevoel dat hij een rechtschapen vrouw moest vinden en dat ze samen een groot gezin zouden krijgen. Deze jonge soldaat zag in dat zijn beroepskeuze slechts een bescheiden salaris zou opleveren en dat zijn lieve metgezellin dezelfde prioriteiten moest hebben en bereid moest zijn om te leven zonder bepaalde materiële zaken. Diegene onder jullie die zuster Donna Packer kennen, weten dat zij de volmaakte metgezellin was en is voor president Packer. Er was nooit veel geld over, maar ze voelde zich nooit misdeeld. Ze voedde 10 kinderen op en dat vergt opoffering. Ze hebben nu 60 kleinkinderen en 79 achterkleinkinderen. Ik herinner me de ontroering die ik voelde Toen ik vernam dat hij zich als nieuwe algemene autoriteit schaamde om met een van de oudere autoriteiten mee te gaan naar een vergadering met kerkleiders, omdat hij geen geschikt wit overhemd had om te dragen. Ik vertel dit ware verhaal aan jullie omdat onze doelen maar al te vaak gebaseerd zijn op wereldse waarden. De belangrijkste elementen zijn eigenlijk heel eenvoudig voor leden die de verlossende verordeningen hebben ontvangen. Wees rechtschapen, sticht een gezin, zoek een geschikte kostwinning, vervul kerkroepingen, bereid je voor om God te ontmoeten. De Heiland heeft ons geleerd, ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Vervolgens gebruikte hij een gelijkenis, zoals opgetekend staat in Lucas. Het land van een rijk man had veel opgebracht en hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Om de generatie te zijn die jullie moeten zijn, moet je niet alleen karaktereigenschappen ontwikkelen en de juiste beslissingen nemen, maar moet je ook het land en de gemeenschap waartoe je behoort opbouwen. Net als de geweldigste generatie moet jullie generatie rechtschapenheid en godsdienstvrijheid beschermen. Het joods-christelijke erfgoed dat we hebben gekregen is niet alleen erg waardevol, maar is onmisbaar voor het plan van onze Vader in de hemel. We moeten het behouden voor toekomstige generaties. We moeten de handen ineen slaan met goede mensen, ook die van andere kerken, met name hen die vinden dat zij voor hun gedrag rekenschap verschuldigd zijn aan God. Dat zijn mensen die het zouden begrijpen waarom we het vanavond hebben over wat je ook doet, doe het goed. Jullie generatie zal haar bestemming als een geweldige generatie waarmaken als zij met succes nadruk legt op joods-christelijke waarden. Met de moeilijke omstandigheden in de huidige wereld vinden het Eerste Presidium en het Quorum de Twaalf het vooral belangrijk dat je op gepaste wijze deelneemt aan de politiek in het land waar je woont. De kerk neemt bij politieke verkiezingen een neutraal standpunt in en steunt geen kandidaten of partijen. Maar we verwachten wel van onze leden dat ze volledig bij de verkiezingen betrokken zijn door de kandidaat en partij van hun keuze te steunen in beginselen die een goed overheidsbestuur zullen beschermen. Onze leer is duidelijk. Er moet ijverig naar eerlijke mensen en wijze mensen worden gezocht. Wanneer de goddeloze heersen, treurt het volk. Dit betekent dat iedereen het een plicht zou moeten vinden om te stemmen. In Amerikaanse staten waar partijvergaderingen worden gehouden, dien je jezelf op de hoogte te stellen van de kwesties die er spelen en van de kandidaten en aan de voorverkiezingen deel te nemen. Vanaf deze week tot en met half april worden bijvoorbeeld in Utah en Idaho de partijvergaderingen met voorverkiezingen voor de verschillende partijen gehouden. Als je daar naartoe gaat, mag je deelnemen. We hopen dat je uitzoekt wanneer de partij van je keuze die partijvergadering houdt en dat je het als een plicht ziet om er naartoe te gaan. We hopen dat dit geldt voor alle burgers, zowel lid als niet-lid, in alle staten en alle landen waar verkiezingen worden gehouden. De prijs van de vrijheid is te hoog geweest en de consequenties van passiviteit te groot om als burger te menen dat je je plicht kunt negeren. Weet alsjeblieft dat we groot vertrouwen in jullie hebben. De leiders van de kerk geloven echt dat jullie koninkrijk kunnen opbouwen als geen andere generatie tevoren. We hebben jullie lief. We hebben vertrouwen in jullie. En onze gebeden en zegen zijn met jullie. We weten dat het succes van jullie generatie onmisbaar is voor het voortzetten van de vestiging van de kerk en de groei van het koninkrijk. We bidden dat jullie het goed zullen doen. Draag geen masker. Handel naar je ware identiteit. Stel gepaste doelen. En bouw het land en de gemeenschap waartoe je behoort op. Ik besluit met mijn getuigenis dat het evangelie is hersteld door middel van de profeet Joseph Smith. Joseph Smith heeft de God, de Vader en Jezus Christus gezien. Onze Vader in de hemel is een liefhebbende Vader en hij heeft een plan tot zegen van ieder van zijn kinderen. Jezus Christus is onze heiland en zijn verzoening is de grootste gebeurtenis in de geschiedenis. De Heilige Geest inspireert ons en getuigt van de Vader en de Zoon. Hiervan getuig ik als een van de getuigen van de heiland. In de naam van Jezus Christus. Amen.
To come. Our dear, kind, gracious Heavenly Father.
Onze dierbare, lieve, genadige Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar dat we vanavond voor deze hartvuuravond bijeen konden komen om te horen van uw apostel, ouderling Cook. We vragen u om alstublieft met ons te zijn, opdat wij kunnen onthouden wat hij vanavond tegen ons heeft gezegd en de geest die hier aanwezig was, opdat wij die met ons mee kunnen nemen, zodat wij ernaar kunnen leven en de raad kunnen volgen die ons zojuist is gegeven. Wij vragen u om ons alstublieft te zegenen, dat wij een voorbeeld voor de wereld kunnen zijn en voor de mensen om ons heen. We zijn zo dankbaar voor u en we hebben u zeer lief. En dat zeggen we uiterst nederig in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.